Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
Bent u nog vertrouwd met de slogan Love, Peace and Understanding? Of met het liedje If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Indien ja, dan moet je onverwijld terugdenken aan de 60s en aan de hippies en de flower power. Op bepaalde punten liepen ze hand in hand met de Provo-beweging, want ook zij hielden niet van een maatschappij die zich bezighield met geld, onroerend goed, consumptie, milieuvervuiling, conservatief gedrag enzovoort. Er moest volop genoten worden, doen wat je zelf wilt, lang leven de vrije seks, lang leven de communes. Rook eens een jointje, verruim je geest een beetje. Dat lijkt, als je dat hoort, aanlokkelijk, maar of hun idealen intussen bereikt zijn, dat is een ander paar mouwen. Aan heel die hippiecultus kleefde ook een aparte muziekcultuur. Die kende een eerste hoogtepunt tijdens het Monterey Pop Festival in de zomer van 67 in Californië. Een van de gangmakers achter dat festival was John Phillips van de Mamas en de Papas, beter bekend van hun wereldhits California Dreamin' en Monday Monday. Je kwam ze niet vaak tegen in de jaren 60, groepen die qua bezetting keurig verdeeld waren. Ik bedoel, evenveel mannen als vrouwen. De Mamas en de Papas waren wat dat betreft een schoolvoorbeeld. Ze telden twee dames in hun gangen. Ellen Naomi Cohen, beter bekend als Mama Cass Elliot, en Hallie Michelle Gilliam. De mannelijke eer was weggelegd voor Dennis Daugherty en het kloppend hart van de bende John Phillips. Hun verhaal speelt zich vooral af tussen 65 en 68. Phillips had zijn eerste muzikale sporen verdiend bij de New Journeyman, een echte akoestische folkgroep. Danny Daugherty, die maakte deel uit van de Mugwumps, bij die groep zat een heel goede zangeres, Cass Elliot, maar John zag haar niet zitten. Hij vond haar stem te laag en omdat ze behoorlijk vol slank was, viel ze bij hem niet in de smaak. Het duurde dus wel even vooraleer John bijdraaide.
Michelle and myself and Marshall Brickman, who's now right now he's head writer on the Tonight Show, comedy writer, very funny guy. We're a trio singing together. And Marshall wanted to write a movie script. And Denny had just left a group called the Halifax Three. He was in New York. And I had met him a couple years before on tour. And so he called me and said, I hear you need a tenor. And I came over and he sang, and it worked out fine. And then about 3 or 4 weeks later, we met Cass. And Cass and I are from the same hometown in Virginia, Alexandria, Virginia. But we didn't know each other because I'm maybe about 5 years older than Cass. And by the time she got to school, I'd left. Cass followed us around for months, maybe 6 or 7 months, trying to join the group, you know. We kept saying no, no. She'd get jobs as a waitress where we were working. Just to be around.
Eenmaal de samenstelling op poten, moest er gesleuteld worden aan hun project. Aanvankelijk noemden ze zich de Magic Circle, maar toen ze naar een documentaire over de Hells Angels aan het kijken waren, hoorde John een van hen zeggen, "Some people call our women cheap, we call them mamas." En daarmee was hun groepsnaam geboren. Ze trekken zich kort daarop terug op de Virgin Islands, de Amerikaanse maagdeneilanden, een gebied met prachtige stranden en tropische bossen. John twijfelde daar of hij trouw zou blijven aan de folkmuziek of dat hij iets nieuws zou proberen. Het waren vooral Danny en Mama Cass die John erop wezen dat er een groep was met heel veel succes en die erg goed van zich deed spreken in de hitlijsten en dat waren, je kan het al raden, de Beatles. John die slaagt er op zeker moment in een auditie te versieren bij Lou Adler, eigenaar van Dunhill Records. Het was niemand minder dan hun toenmalige vriend Barry Maguire die voor hen dat contact wist te versieren. Maguire die had net een vette hit gescoord met Eve of Destruction. Ze moesten voor die afspraak met Adler wel New York achter zich laten en uitwijken naar Los Angeles. De mamas en de papas waren maar wat blij en verwonderd dat ze meteen in de smaak vielen bij Lou, wat hun meteen een contract opleverde van 5 jaar en de belofte dat ze elk jaar 2 albums mochten opnemen. Adler die was weg van de manier waarop de groepsleden zich kleden, als ook van hun samenzang. John Phillips had een aantal zelfgeschreven songs laten horen, waaronder Somebody Groovy, Hey Girl, Straight Shooter en nog een paar, waarover zo meteen meer. Op basis van die nummers werd een eerste album ingeblikt, vervolgens aangevuld met songs als I Call Your Name van Lennon en McCartney en Do You Wanna Dance van Bobby Freeman. Qua begeleiders tijdens de opname werd een beroep gedaan op gerenommeerde sessiemuzikanten, waaronder Larry Knechtel op keyboards en basgitaar, Hal Blaine op drums en ook Joe Osborne op gitaar. Om Barry Maguire hun dank te betuigen dat ze al die tijd gratis bij hem thuis mochten logeren, verleenden ze met plezier hun vocale medewerking aan diens album The Precious Time. Intussen hadden de mamas en de papas al een eerste single op de markt, Go Where You Wanna Go, maar die mogen we zo goed als een regelrechte flop beschouwen. Voor die LP van Barry Maguire zongen ze samen met Barry het door John Phillips geschreven California Dreamin'. Zij zongen de backings en Barry de lead. Iets later zullen de mamas en de papa's zijn stem van de band wissen en het nummer aan hun debuutalbum If You Can Believe Your Eyes and Ears toevoegen. De eerste versie van hun eerste LP, die in maart 66 werd gereleased, werd afgeleverd met op de hoes, dan moet je goed luisteren, de vier leden van de groep aangekleed, in bad, maar naast dat bad duidelijk in het vizier een toiletpot. Fotograaf van dienst, Guy Webster, gaf nadien ruiterlijk toe dat ze met z'n allen zo stoned waren als een garnaal. Hij had niet eens door dat de toiletpot volop vooraan in beeld stond. Dat vond het preutse Amerika van toen niet door de beugel kunnen. Er werd dan maar over die pot heen een sticker gekleefd met erop vermeld Including California Dreamin', de titel van hun toenmalige hit. Die hoes was een van de meest controversiële van dat moment. Opvallend is ook, je let daar misschien niet zo op, dat op die eerste hoes de groepsnaam anders werd gespeld, de mama's en de papa's telkens met afgekapte S. Nadien werd dat veranderd en de S aan de mama's en de papa's gekoppeld. Niet te verwonderen dat die allereerste vinyle versie uit 65 intussen een collectors item is geworden, tenminste de originele versie, want intussen werd die plaat ook opnieuw meermaals uitgebracht op vinyl. Als tweede single uit hun debuutalbum was dus intussen voor California Dreamin' gekozen, dat de 8e januari 66 in Amerika op single werd uitgebracht. De single klom binnen de kortste keren naar de vierde plaats van Billboard's Hot 100. Twee maanden later werd hun allereerste album uitgebracht. Terwijl California Dreamin' nog in de hitlijsten stond, begonnen de radiostations, de DJ's dus, al maar vaker uit die LP het nummer Monday Monday te draaien, een song eveneens van de hand van John. De 9e april werd dat nummer in ijltempo op single uitgebracht en de 7e mei staan de mamas en de papas al op 1 nadat ze in de top 100 de Young Rascals waren gepasseerd, die daar een week op 1 hadden gestaan met Good Lovin'. De mamas en de papas waren op het einde van de jaren 60 in Amerika the talk of the town. Overal waar ze opdoken, waren ze hot en mega populair, iets dat onder meer mama Cass na al die jaren was bijgebleven.
When you haven't had a record out in 2 years, and people come up to you on the street and in luncheonettes and at gas stations, and they say, I can't tell you how much your music has meant to me. I mean, that's real. I mean, they really say that to me. I mean, can you imagine the feeling that you get to know that you did something that you dug and other people dug it so much that even though they haven't heard from you in 2 years, they still remember it. They still enjoy it. It brought them something. And it's only since I really left the group that I realized what almost a fixture the mamas and papas are. I used to say was, you know, until I started going out on the road on my own. I used to say, that's part of the past, the mamas and papas. But that's not true. I listen to the records sometimes and it just electrifies me.
In de Britse hitlijsten is Monday Monday terug te vinden op de 3e plaats. Monday Monday klimt in de Nederlandse top 40 naar de 2e plaats. En in België zit er voor de mamas en de papas en Monday Monday ook al een nummer 2 in. Hun enige top 10 hit overigens in ons land. Misschien heb je het nooit opgemerkt, maar net als bij Good Lovin' van de Young Rascals eindigt Monday Monday met een valse noot. Je moet maar eens goed luisteren, net voor de coda. Niemand stoorde zich eraan en het werd dan ook zo op laat afgeleverd. Het kon niet uitblijven of deze klassieker werd in veelvoud gecoverd. Je mag zelf kiezen. Petula Clark, Marianne Faithfull, Herb Alpert, Ed Ames, Neil Diamond, de Bo Brummels, Jay and the Americans, The Cowsills, The Fifth Dimension en ga zo nog maar een tijdje door. Na Monday Monday scoorden de mamas en de papa's in hun thuisland nog een aantal hits met onder meer I Saw Her Again, Words of Love, Dedicated to the One I Love en Creaky Alley. De moeite waard om straks eens op je gemak opnieuw te beluisteren. Voor de volledigheid van ons verhaal, mama Cass overleed in 1974, John in 2001 en Danny 6 jaar later. Bleef overeind na al die jaren Michelle Phillips, die in 70 was gescheiden van haar man John. Samen hadden ze een dochter Shania, die samen met 2 dochters van Brian Wilson van de Beach Boys de succesvolle groep Wilson Phillips oprichtte. Over Michelle wil ik nog even kwijt dat ze op een bepaald moment een relatie was begonnen met Danny Daugherty, waardoor John zijn vrouw meteen uit de groep zette. Maar de fans bleven zo lang aandringen dat John niet anders kon dan zijn ex terug in dienst nemen. Maar die samenwerking wrong van alle kanten, zodat uiteindelijk de mamas en de papa's voorgoed tot het verleden gingen behoren. Al deed John begin jaren 80 nog een vergeefse poging samen met zijn dochter om met de nieuwe bezetting van de mamas en de papa's te beginnen. Dat werd eerst een financiële aderlating, maar 4 jaar later probeerde hij het opnieuw. Deze keer met veel succes en goed voor zo'n 280 optredens per jaar, wereldwijd. Maar zijn verslaving aan alcohol, cocaïne en pillen zorgde ervoor dat hun optredens eronder leden. Het was Scott McKenzie, jawel, die Scott McKenzie dus, die zich vervolgens bij de groep aansloot om de eer te redden. Een poging om nog een nieuw album op te nemen strandde compleet. En voor de rest, zand erover en over de doden niets dan goeds.